De schriftlezing vindt u zometeen in het Nieuwe Testament en wel in het Marcus-evangelie. En daarvan het vijfde hoofdstuk. En vandaar, daarin lezen we met elkaar de versen 21 tot en met 34. En de tekstwoorden, bijzonder als het uitgangspunt genomen voor de prediking, vindt u in het 27ste, het 28ste. En het 34ste vers. Dus onze schriftlezing is Marcus 5, de versen 21 tot en met 34. En de tekstwoorden als uitgangspunt voor de prediking genomen zijn de versen 27, 28 en 34. We noemen het dus Marcus 5 bij het 21ste vers dan te beginnen. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten der synagogen met name Jairus en hem ziende viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem en een grote schare volgde hem en ze verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel meer eer erger geworden was. En deze van Jezus horende kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd en ze gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus bekende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdrinkt en zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien dat dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende weten wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover de schriftlezing ook onze tekstwoorden. We zetten boven de predikingen een onreine en Jezus. Hopen straks aan te tonen dat volgens Leviticus deze vrouw een onreine was en niet te midden van de schare mocht komen. Het is een onreine en Jezus. En dan zien we in de eerste plaats het vluchten tot Jezus. In de tweede plaats het geloven in Jezus. En in de derde plaats het behouden door Jezus. Dus een onreine en Jezus. En dan tot Jezus gevlucht. Dat is vers 27. Deze van Jezus horende kwam onder de schare van achter en raakte zijn kleed aan. In Jezus gelooft, vers 28, want ze zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En door Jezus behouden, vers 34, en dan moet u letten op de volgorde, zoals Christus dat zegt. En hij zeide tot haar dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en tenslotte als toegift, en zijt genezen van deze uw kwaal. Een onreine en Jezus, en dan zien we in de eerste plaats tot Jezus gevlucht, in de tweede plaats in Jezus geloofd, en in de derde plaats door Jezus behouden. Onze eerste gedachte vindt u dan, zoals we dat net gelezen hebben, in Markus 5, vers 27. Jongens en meisjes, ik heb een vraag aan jullie. Weet je wel wat dat wil zeggen, gezond te zijn? Ik denk dat je dat alleen maar kan zeggen als je ook ziek geweest bent. Dan weten we pas wat dat wil zeggen, gezond te zijn. Want het staat heel nadrukkelijk voor dat dochtertje van Jairus, 12 jaar oud. En jij bent misschien nog wel veel jonger. Maar ziek. En ze moest gaan sterven. En we zien van die vrouw, hoe oud ze is, dat staat er niet bij. Maar al 12 jaar ziek. En wij vinden het zo vanzelfsprekend dat je hier in de kerk zit. Je vindt het vanzelfsprekend dat je morgen naar school toe gaat. Dat je met je vriendjes of vriendinnetjes kunt spelen. Allemaal vanzelfsprekend, hè. Maar als je nou ziek zou worden en je kan niet meer spelen en je kan niet meer naar school toe, zou je dan heel je spaarpotje niet willen omkeren om maar beter te worden? En dat is nou, jongens en meisjes, wat die vrouw heeft gedaan. Heel de spaarpot is opgegaan aan artsen, aan professoren, aan medicijnen, om er beter te worden. En niets hielp. Niets hielp. Die papa, die Jairus, die zal ook wel dokters geroepen hebben, omdat hij graag zag dat zijn dochtertje beter zou worden, maar hij zag het werd minder. Sterven. En dan moet je de Heer ontmoeten. En tot wie moet je dan gaan? Papa en mama die alles aan je willen geven, kunnen je niet geven dat je zalig kunt worden. Dat je een nieuw hartje krijgt. En wie moet je dan toe? Mijn lieve kinderen, dat leren we vanmorgen nou. Dat we eerst misschien overal proberen alles zelf te doen. Dat heb jij, denk wel, hebben grote mensen helemaal wel. Ik doe het. Ik wil het. Ik maak het uit. Dat ken je ook wel, hè? En dan moeten we gaan leren dat niet ik het meer bepaalt en dat ik het niet meer uitmaak, maar dat ik het van de Heer Jezus moet verwachten. Doe jij dat nou? Kinderen, doe je dat nou? Verwacht je het nou van de Heer Jezus? Bid je nou de Heer Jezus dat Hij voor je zorgt? Bid je de Heer Jezus dat Hij je bewaart? Bid je nou de Heer Jezus in het bijzonder dat Hij je een nieuw hart geeft? Omdat we weten hoe oud je mag worden. Ik hoop dat je oud mag worden. Maar net als dat dochtertje van Jairus misschien niet eens 12 wordt. En dan? En dan? Heb je de Heer Jezus lief gekregen? Want dan kunnen we sterven. Dan zal de Heer Jezus daarvoor zorgen. Dan kunnen we God ontmoeten. Anders niet. En daarom, kinderen, zouden nou om bidden. Elke dag weer opnieuw. Heren, doe maar mijn leven tot uw Heer geeft mijn nieuw hart. Zou je het niet vergeten? Elke keer eigenlijk, zoals we dat vanmorgen nou ook zien, de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus. Zou je doen? Om het van de Heer Jezus te verwachten. Het is heel opvallend, gemeente, juist Marcus, die altijd heel beknopt is in de dingen die hij weergeeft, is vrij uitgebreid ten aanzien van wat hier staat. En daar staat het zo bijzonder opgetekend, juist eigenlijk in gebed zou je kunnen zetten, door het Jairus die tot Heer Jezus komt, en straks dat de Heer Jezus met Jairus meegaat naar zijn huis toe, hoewel er gezegd is dat zijn dochtertje gestorven is. En waar bepaalt het er ons dan bij? In de eerste plaats bij dat geloof. Want als je dochtertje op het uiterste ligt, op sterven ligt, dan wil je niet meer toch van de zijde wijken. Het moment te moeten meemaken, maar ook dat moment mee te kunnen maken, dat de laatste adem eruit gaat en het definitieve gekomen is. En toch deze vader neemt de toevlucht tot Heer Jezus. Maar daar staat nou net ook dan, als die daar is, van die vrouw die in één keer eigenlijk de Heer Jezus ophoudt dat hij met Jairus zal meegaan. Daar ligt ook een les in. En die vader zegt als het ware, er is haast bij, Heere, schiet nu op, want anders is het te laat. Maar dan laat de Heer het zien dat er iets voor hem nooit te laat is. Als u in uw levensavond gekomen bent, een onbekeerd nog niet zit en denkt, het kan niet meer, bij God is alles nog mogelijk. Maar dan is daar in één keer die vrouw. En dat staat er ook eigenlijk, wij lezen eroverheen en we staan er niet zo best stil. Maar uiteindelijk leven we hier nog in de oude bedeling. Vroegen de catechisanten wel eens zo, waar houdt nou de oude bedeling op en wanneer begint nou de nieuwe bedeling? Nou, dominee, het is toch eenvoudig. Het einde van het Oude Testament, dan houdt het op. En het begin van het Nieuwe Testament, dan begint het. Matthäus 1, fout, fout. Oude bedeling houdt daar helemaal niet op. Oude bedeling gaat door in Matthäus, Marcus, Johannes, Lucas. En dat gaat door totdat Christus zegt het is volbracht. Dan begint de nieuwe bedeling. Dan is het oude is voorbij. Het schaduwachtige, het bloedige. Maar tot dat moment is nog de oude bedeling van kracht ook ten aanzien van de onreinheid zoals het hier is bij deze vrouw. In Leviticus kunt u dat terugvinden, Leviticus 15, waar gesproken wordt dat zij een onreine is. En al wie met haar in aanraking komt, is ook een onreine. Dus wat hier gaat gebeuren, gemeente, als daar die grote schare zich verdrinkt. En zeker als je Iris daar spreekt en vertelt van zijn dochtertje. En dat de mensen die gek zijn, belust zijn op de wonderen en de tekenen. In onze tijd hebben we dat toch ook tegenwoordig. Het moet iets bijzonders worden, hè. Wonderen en tekenen, handen opleggen, tongentaal. Ik weet allemaal niet wat we tegenwoordig allemaal weer hebben. Die schare toen de tijd ook. Was het om Jezus te doen? Wel nee. Wel nee. Dat staat er nadruk als Jezus zegt van, tenzij dat gij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, gij zult het koninkrijk Gods niet zien, dan gaan ze heen. Daar zijn ze niet voor gekomen. Ze zijn gekomen voor de wonderen en tekenen. Ik hoop niet dat u vanmorgen zo hier zit. Dat u gekomen bent om hem. Dat u gekomen bent om hem. Maar juist als dan die schare zich verdrinkt, wat zal Jezus nou gaan doen? Wat voor wonderlijke dingen zal die doen of woorden zal die spreken? Dan is daar die vrouw die van Jezus gehoord heeft en die niet te midden van die schare mag komen en die niet Jezus mag aanraken omdat ze een onreine is. Want als ze dat wel doet, dan maakt ze al de anderen ook tot onreinen die met haar in aanraking gekomen zijn. En toch gaat ze het. Want die mensen die zien nou op Jezus en zien op Jairus. En als ze dan gehoord heeft, dan is het dat ze tot hem de toevlucht gaat nemen. Ze verdrinkt zich als het ware door de schaar heen. Misschien heeft ze zich wel haar gezicht wat bedekt, zodat ze haar niet zullen herkennen. Maar ze gaat tot Jezus. En waarom gaat ze nou tot Jezus? Wel, dat staat er. Ze heeft alles al geprobeerd om gezond te worden. Heel de spaarrekening, spaarbankboekje is leeggehaald. Alles aan te kosten gelegd, dat staat er. maar geen baat bij gevonden. In plaats dat het vooruit ging, ging het achteruit. Dat is wat. Je klamp je er toch altijd aan vast. Nog eens dit middeltje, nog eens dat middeltje, dit medicijn, die arts, die bekende professor, wat hebben we er niet voor over om gezond te worden als we ziek zijn? En we zeiden straks dat hele kind, dat ga je pas weten als je het inderdaad bent. Als we gezond mogen zijn, wat een gave, wat een zegen. Dan weet je het niet. Maar als het nou is en je merkt dat, gaat terug uit, gaat terug uit, gaat terug uit. Tot leven minder. Aangrijpend is dat. En dat je dan alles ervoor over hebt. En dan is het ook wat deze vrouw gedaan heeft. We zouden kunnen zeggen, ze is nu ten einde raad. Wat zou er nu nog, waar zou ze nu nog naartoe moeten gaan? En welk middel zou ze nu nog moeten gebruiken om gezond te worden? Waar ze nu merkt, het wordt steeds minder. En dan staat er zo heel eenvoudig dat ze dan ervan spreekt dat ze van Jezus gehoord heeft. En dan is het dat ze naar hem toe gaat. Zoals Jairus de toevlucht neemt tot Jezus, zo is het ook met deze vrouw. En dat is voor haar lichaam. Maar gemeente, dat geldt in het bijzonder voor onze ziel. Daar maken we ons het minst druk over vaak. Maar een gezond lichaam is niet bepalend of we gezalig zullen worden. Want we kunnen, en meestal gebeurt dat ook wel, dat we juist door ziekte naar het graf gesleept worden. We moeten toch ergens aan sterven. De dood moet zijn, maar open vroeger altijd, dat ik een jochie was, die zei altijd, jochie, houd er nou rekening mee, de dood moet een oorzaak hebben. Maar het lichaam bepaalt niet of we zalig worden, maar de ziel. De ziel. En uiteindelijk is dat nog belangrijker als dat we naar het lichaam gezond zouden worden. Want wat zou het niet zijn met een gezond lichaam en met een, mag ik dat woord zo gebruiken, een zieke ziel te sterven. Is het omkomen. Dan kan je beter maar een ziek lichaam hebben en een gezonde ziel. En bent u nou vanmorgen ook hier, luistert u vanmorgen ook mee, omdat het om uw ziel te doen is. Jonge vrienden, dat om je ziel te doen, om je eeuwig behoud. Weet je waar dat nou te vinden is? Dat is nou alleen maar te vinden bij de Heer. En alleen maar te vinden bij de Heer. De toevlucht te nemen tot de Heer, zeker, zeker met je lichaam. Met je zorgen. Maatschappelijke problemen. Vragen om wijsheid op school. Allemaal goed. Maar bovenal die ene bede. Heere, maak mijn ziel gezond. Doe mijn leven tot uw eer. Heere, bekeer mij. Ze zou bekeerd zijn. En laten we eens eerlijk zijn, mensen. Hoe lang ben je nou al aan het tobben om het zelf te doen? Net als die vrouw. Je probeert het met dit wat en met dat wat. Je gaat netter leven. Je gaat je vrijwillige bijdrage voor de kerk vergroten. Wat meer in de collectezak. Wat trouwer naar bijbellezingen. Noem maar op. Wat zijn we bij? Nee, ik zeg niet dat het allemaal niet mag. Nee, ik zeg zelfs dat het wel moet. Maar als u denkt dat u daardoor een gezonde ziel zult krijgen, dan bent u net als deze vrouw bezig. Dan gaat u niet vooruit, maar dan gaat u achteruit. En ik hoop dat de Heer dan u aan het eind brengt. Dat de Heer u aan het eind brengt. Dat u nou niets meer hebt om zalig te kunnen worden. Want er blijft er toch maar één over. Dat is Jezus alleen. Het blijft er maar één over. Dat is zoals het hier staat. Jezus alleen. En daar kunt u terecht. En daar kunt u terecht. De toevlucht genomen tot Jezus. En dan gaan we over naar onze tweede gedachte. Maar hoe ga je dan naartoe? Want dat staat er van die vrouw ook. Want ze zeiden niet, ik maar zijn kleden mag aanraken. Misschien zal ik wel gezond worden. Wat zitten we op kerk erg vaak met dat misschientje. Ja maar, ja maar. Het staat er wel dat God Jezus gegeven heeft om goddelozen te rechtvaardigen. Ja maar, zo gemakkelijk gaat het niet. Om zondaar te bekeren. Ja maar, zo gemakkelijk gaat het niet. Nee, van uw kant gaat nooit. Uw kant nooit. Maar van zijn kant wel. Zalig worden is zo gemakkelijk. Dat is van genade leven. Van genade leven. Maar dat houdt ook in dat je met lege handen gaat komen. Dat betekent dat je niets meer hebt. Dat je een bedelaar gaat worden. Die tot Jezus gaat om van hem te verwachten. Hoe dan? Dat hij het gezegd heeft, die tot mij komen zal ik geen zins uitwerpen. Niet ja maar. Daar moet u aam op zeggen. Want dat staat er nou van deze vrouw. Dan zat er heen en ze zette erbij. En ik zal gezond worden. Kunt u het u voorstellen? Misschien wel de knapste professor geraadpleegd en uiteindelijk heeft hij gezegd, mevrouw, ik heb geen middel voor u. Ga maar naar huis toe. Heel de medische wetenschap kon niet helpen. En dan te zeggen, ik ga naar Jezus toe en ik zal gezond worden. En wat moet ze dan doen? Alleen maar zijn kleed aanraken. Zou die nog een middel geven? Zou die nog wat bijzonders doen? Ja, dan zou het misschien nog mogelijk zijn. Nee, en als ik maar zijn kleed zal aanraken, ik zal gezond worden. Kijk mensen, dat is nou geloof. Dat is niet dat geredeneer van ons. Dat is alleen maar dat verstand. Mijn voormoeder zei vroeger altijd, zit een voet te hoog. Hier moet hier zitten. In het hart. Dat is geloof. Omdat hij het heeft gezegd. Omdat hij het in zijn woord heeft laten optekenen. Dat die tot hem komen. Met en in dat geloof. Dat die niet beschaamd zullen uitkomen. Die het van hem verwachten. En zo gaat die vrouw dan naar daartoe. In Jezus gelooft. Dat zijn woord waarheid is en dat is nou hetzelfde wat wij nodig hebben. En dan niet omdat het is met lichamelijke klachten, maar we hebben allemaal hetzelfde nodig. Want we zijn allen ontvangen in zonde en daarom allerhande ellendigheid. Ja, de verdoemenis onderworpen. Kleine kleiberg ik geboren, zonder misdaden. Ja, kinderen zijn het niet vergeten. Is wat hoor. En als je dat wurm ziet, dan kan je het niet voorstellen. Zit er nou wat kwaads in? Maar God zegt in zijn woord, dat moeten we ook geloven. En heeft God gelukkig geen punt gezegd. Doop vond wijst erop. God gaat door. Omdat het van hem verwacht zou worden. Waar alleen die kracht, waar alleen dat leven, waar alleen de zaligheid door zal zijn. En dat het van hem zal uitgaan. En in dat geloof tot hem nou de toevlucht te nemen. Ik heb mijn kattengezant altijd voorgehouden. Jongens, houd er nou rekening mee. Er staat een tekst in de Bijbel, zet er is een dubbele streep onder. Ik heb het net al genoemd. Dat hij gekomen is om goddelozen te rechtvaardigen. En als je nou jezelf eens gaat kennen, hè. Dat is ook genadewerk, dat weet ik wel. Maar je nou zelf gekend, die goddeloze. Wat er naar boven kan komen, de gedachten die er kunnen zijn. De lelijke dingen die we kunnen zeggen. De verwensingen naar anderen toe. Misschien nog niet altijd uitgesproken, maar uit dat hart voortkomt. En met God niet eens te zijn. God doet altijd verkeerd. Dat allemaal uit dat hart voortkomt. Dat ik mezelf ga kennen als een goddeloze. Dan mag u hand op dat woord leggen. Mag u tot hem de toevlucht nemen. Mag u tot hem zeggen, hier staat het. U bent gekomen om goddelozen niet misschien, maar u bent gekomen om goddelozen nou te rechtvaardigen. Dan kan ik zalig worden. En zo gaat die vrouw nou naar hem toe. En dat geloof, ik zal gezond worden. Dat is hem op zijn woord te geloven en daarom het van hem ook alleen te verwachten, terwijl ze er geen recht op had. Dat blijkt ook hierna, als er staat dat zijn kleed zal aanraken. Ik meen dat het in Lucas staat, er staat erbij de zoom van zijn kleed zal aanraken. En weet waar dat op ziet, het zoom van de kleed? Elke man was zodra hij op straat kwam en hij had zijn overjas aan, laat ik het maar zo noemen, begrijpen de kinderen het ook gelijk. Dan zat aan de andere kant, moesten ze een zoom maken met vier kwastjes aan de vier hoeken van die jas. Waarom was dat nou? Wel, dat getuigde ervan dat ze naar de wet hebben te leven. Vandaar dat er van de Heer Jezus het zegt van de Farizeeën die bij die 10 geboden, dat vonden ze veel te weinig. Veel te weinig, hoe kan God nou maar 10 geboden geven? We hebben vanmorgen gehoord, we hadden ze eigenlijk allemaal op moeten lezen die zij gemaakt hebben, 600 zoveel. Waren we nog wel een uurtje bezig. En dan zegt de Heer Jezus, je hebt de zoom van een kleed breed gemaakt. Om te laten zien, dit gebod en dat gebod, deze regel en die regel. Maar nou staat er, en dat staat bij Marcus dan niet, maar ik dacht bij Lucas, dat staat de zoon van zijn kleed. Dat wil zeggen, eigenlijk dat wijst op die wet. Die vrouw die geeft daarmee aan dat ze er geen recht op heeft. Want de wet moet haar vervloeken. Zoals de wet ons ook moet vervloeken, dat weet u toch. Vervloekte niet die niet doet hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Jonge vriend, houd je aan de wet? Nooit gelogen? Nooit wat weggepakt? Nooit in opstand gekomen tegen pa en ma? Nou, dan zegt de wet vervloekt, tienvoudig vervloekt. Oudere kinderen, vervloekt. Dat we er geen recht op hebben, dat leert God elke keer weer opnieuw in zijn woord. Tegenwoordig hebben we allemaal rechthebbende mensen. Ze grijpen hem allemaal en ze nemen hem allemaal. Maar God leert in zijn woord dat ik geen rechthebbende ben. Dat ik naar de wet schuldig ben. En dat deze vrouw dat ook erkent. En dat er daarom geen grond is in deze vrouw waarom Jezus het moet doen. Maar dat ze nochtans zegt, ik zal gezond worden, opdat hij erdoor verheerlijkt zou worden. En daar staat hij ook zelf voor in. En daarom is het ook als die vrouw dan naar hem toe gaat en ziet u door die schaar heen gaan. En dan raakt ze de zoom van zijn kleed aan. En als ze die aangeraakt heeft, dan gebeurt het ook wat ze geloofd heeft. Maar kijk, als je het nou niet geloofd hebt, gebeurt het ook niet. Dat is begrijpelijk. Want dan maak u eigenlijk Jezus tot een leugenaar. Heer, u zegt het wel, maar geloof. En dan maakt de Heer het waar. Dan begrijp je toch, kinderen, dat begrijp je toch wel. Als je naar papa toe gaat en je hebt... Er is bijvoorbeeld wat aan je fiets kapot, ik noem maar wat. Hè. En je gaat naar papa toe en je zegt, pap, kan je dat maken? Maar je gelooft niet dat papa het kan maken, dan is het toch onzin om naar papa te gaan dat te vragen. Maar dat doe je toch omdat je zeker weet dat papa dat kan. En zo is het ook naar de Here toe, dat is dat zeker weten dat hij het gezegd heeft, dat hij dat kan, maar ook dat hij dat wil. En daarom is het dat die vrouw daar gaat, niet omdat ze er recht op heeft, maar omdat hij het gezegd heeft. En gemeente, daar ligt nou alleen maar onze grond, omdat hij het gezegd heeft, geen grond in u, in jou en mij, maar de grond ligt in hem alleen, daartoe is hij gekomen, omdat hij niet wil dat u verloren zult gaan. En daarom is hij die weg gegaan, Golgotha en het graf, omdat hij daar onze ongerechtigheid, u weet het toch, weg heeft gedragen. Om zijn gerechtigheid ons te schenken, het leven te schenken. En dan niet alleen de tijdelijke gezondheid, maar de eeuwige gezondheid. Dat is het eeuwig kunnen leven voor God. waartoe de Heer ons geschapen heeft. En dat is wat deze vrouw mag gaan ondervinden. Dat hij dat nou doet, omdat hij het gezegd heeft. En ze komt niet beschaamd uit. En ook wij zullen niet beschaamd uitkomen. Als we zo tot hem de toevlucht nemen op grond van zijn woord. Daarom is het toch dat woord dat elke keer komt. Door woord en geest staat het toch. Een rechteloze die gezond wordt. En daarom is het dat deze vrouw dat wel moet erkennen. Naar de wet kan ik eigenlijk hier niet zijn. Maar Jezus is hier. Door de wet kan ik nooit zalig worden. Maar door Jezus wel. En dat mag dat evangelie zijn. Waarom ook dit gedeelte zo opgetekend staat. En Marcus heeft moeten opschrijven dat ook wij dat mogen horen. Dat we de toevlucht nog steeds tot Jezus mogen nemen. In welke omstandigheid ook. Maar bovenal leren als een rechteloze. Als een bedelaar. Ik heb het de jongeren altijd gezegd, wat het nou bidden. Misschien heb ik het in het verleden ook nog eens een keer gevraagd hoor. Maar dat weet ik niet meer. Maar wat is nou bidden? Kinderen, wat is nou bidden? Wat is nou bidden? Bidden is niet anders dan bedelen. Zou je het onthouden? Je bidt om iets, omdat je dat zelf niet kan en zelf niet hebt. En dan ga je bidden. Dan ga je tot de Heere bidden. Heere, ik heb een nieuw hartje nodig. Kan ik zelf niet. Dan ga je bedelen. Ga je hand ophouden. Bidden. En dan zegt de Heere dat als we zo bedelende bij hem komen. Dat hij zal doen dat wat tot verheerlijking van hemzelf is. We krijgen niet alles waar we zin in hebben hoor. De Heer kan ook wel eens wat onthouden. Maar hij gaat wel dat geven waardoor hij verheerlijkt wordt. En dat er van hem gesproken zal worden en getuigd zal worden. En dat gemeente, dat ziet u ook hier. Deze vrouw, de toevlucht tot Jezus genomen. Jezus gelooft omdat hij gesproken heeft en getuigd heeft. Dat hij het van hem verwacht niet beschaamd uitkomen. En dan is het dat de Heer ook waar maakt dat wat hij gezegd heeft. En dan gaat die vrouw ook ondervinden. Want weet u, het is eerst verwonderlijk als deze vrouw mag gevoelen dat ze gezond wordt. Er stond, gevoelde ze dat ze gezond was, dat de ziekte weg was. Er stond, hè. Moment dat ze dat, die zoom van zijn kleed aanraakt, op datzelfde moment is ze gezond. Als u tot hem vlucht en u raakt als het ware de zoom van zijn kleed aan. En dan zult u behouden zijn. Want dan gaat de geest u doen gevoelen. Staat er toch, de geest gaat zich paren aan uw geest, dat we kinderen God zijn. Dat ga je ervaren. Ik sprak vorige week nog een man die ernstig ziek was. Ik zei tegen hem, jongen, weet je nou waar je naartoe gaat? Hij zegt, dominee, dat kan een mens nooit zeker weten. Ik zeg, nou, dat vind ik triest. Ik zeg, één ding weet ik zeker, dat ik verloren moet gaan. Dus dat geldt ook voor u. Ik zeg, maar het andere wat ik ook zeker, en dat leert de Heer me hier, hè. Dat leert de Heer me hier, ook het zeker weten. Dat ik door hem behouden zal zijn, dat gaat u in uw hart gevoelen. En dat het gaat bij de, niet allemaal hetzelfde, we gaan geen blauwdrukken maken vanmorgen. Maar dan gaat de Heere werken in uw hart. Dan gaat u zeker, ogenblikken, andere mensen in de diepte. Dus geloofsleven, hè? Berg op, berg af. Maar dat toch die momenten dat u het in uw ziel mag gevoelen. Dat u tot u gesproken heeft, ik ben uw heil alleen. Dan gaat u er meer uitleven. Gaat u ook meer verlangen na dat woord van hem. En dan gaat u ook meer van hem spreken. En dan gaat dat ook openbaar komen in het leven. Dat is ook bij deze vrouw. Want als ze dan zijn zoon heeft aangeraakt. Dan is het terstond gezond. En Jezus ervaart het direct dat er kracht van hem uitgegaan is. En dat brengt ons dan bij onze derde gedachte. En want er staat er in dat 34ste vers, dochter, uw geloof heeft u behouden, geen in vrees zijn genezen van deze kwaal. Er is een kracht van hem uitgegaan, heeft u gevoeld. De discipelen begrijpen dat niet. Maar het was ook een zaak tussen deze vrouw en Jezus. En tussen Jezus en deze vrouw. Als de Heer in uw leven werkt, kunnen anderen het soms niet begrijpen. Dan wordt er wel eens gezegd, ik zet er maar een vraagteken bij. Laat maar zo verwinteren. Maar wat de Heer met u doet, dat doet hij dan op dat moment met die ander niet. Het is altijd zo'n heel persoonlijke zaak. Zult u het onthouden? En dan begrijp ik wel, als de Heer in uw leven gaat werken, dat u ook zou willen dat anderen dat mochten beleven. Maar het gaat altijd om dat hele persoonlijke. De Heer en ik. Discipelen, begrijpt u hoe de Heer het nou kan zeggen? Er is kracht van me uitgegaan. Wie heeft me aangeraakt? Ja, dat is toch logisch. Ze verdringen uw Heer. Ja, maar al die mensen die hem verdrongen hebben, al die mensen die hem aangeraakt hebben, daar toen van Jezus geen kracht uitgegaan. Waarom niet? Omdat ze hem niet nodig hadden. Omdat ze alleen maar zo'n wonder en een teken wilden zien, zoals we straks zeiden. En dan gaat er geen kracht vanuit, want het is niet om een eeuwig heil te doen. Dat doen ze zelf wel met hun wetjes en geboden en met hun offerdiensten. Er is geen kracht vanuit gaan, maar hier is er kracht vanuit gaan. Het is er één geweest die hem heeft nodig gehad. Ik wil vanmorgen niet zeggen, is er één. Dan zijn we het allemaal nu die hem nodig hebben gekregen, hier en thuis. Dat de kracht van hem uit zou gaan. Dat hem nodig gekregen heb, ja, voor uw lichaam maar boven of voor uw ziel. Nodig gekregen heb. Omdat u erachter gekomen bent met al wat u gedaan hebt tot hiertoe, dat het niet kan en dat het niet gaat. En dat u daardoor alleen maar terug uitgaat. Het wordt alleen maar minder. Maar dat tot hem dat er kracht uitgaat. Omdat hij naar dat verlorene omziet. En dat dat verlorene door hem zal leven. En dan is het aangrijpend wat er staat. Want was die vrouw bij de Heer was die vrouw voor de Heer onbekend? Mag ik het anders vragen vanmorgen? Denkt u dat de Heer u niet kent? Zelfs niet bij naam? U wilt toch kinderen? De Heer kent je bij naam? Met de doopvond heeft hij je bij de naam geroepen. Hij kent je allemaal. Allemaal bij de naam. Hij weet ook van deze vrouw. Hij kent haar. Want er staat zo heel nadrukkelijk. En hij zag rondom om haar te zien. Die dat gedaan had. Dus hij wist het. Wie het gedaan had. En die vraag van hem. Wie heeft mij aangeraakt. Is dan niet omdat hij het niet weet. Maar omdat de Heer aan haar die vrouw alles kwijt wil. Niet alleen voor haar lichaam. Niet alleen voor de tijd, maar voor tijd en eeuwigheid. En daarom is het dat hij wil dat zij daarvan zal spreken. Dat ze in hem heeft geloofd. Opdat ook tot die scharen zou mogen uitgaan. Die het van hem verwachten. Dat hij dan ook zal zorgen. En er staat er, hij zag rondom en dan kan die vrouw niet meer weg. Dan kan ze niet tussen de scharen verder gaan. En er staat er, vrezen en bevende. Weten wat eraan geschied is. Ik denk vooral dat we hieraan moeten denken dat zij nu openbaar moet komen. We zeiden u straks al, deze vrouw zal best wel bekend zijn met haar, bij de anderen vanwege haar onreinheid. Dat ze elke keer het ook moet zeggen, onrein, onrein. Dat ze niet in de synagoge mocht komen, onrein. En nu in één keer is het dat de Heer Jezus haar als het ware roept. Dat ze daar in het midden zal moeten staan. Kan iedereen zien, jij hier? Ben jij tussen ons doorgelopen? Heb jij ons aangeraakt? Dan moeten wij ook allen eerst reinigingsoffers gaan brengen voordat we weer in de synagoge en de tempel kunnen komen. Snapt u daarom? O, vrezende beven, wat zullen ze met dat doen? Misschien brengen ze haar straks wel buiten de legerplaats om te stenigen. Omdat ze als een onreine door de schaar heen gegaan is. Dan ben je net een kwartier kerngezond na 12 jaar en dan word je gestenigd. Vrezende bevende. Dan moest ze het gaan vertellen. Dat ze geweten heeft dat ze onrein was. Dat ze geweten heeft er geen recht op te hebben. Dat ze weet dat ze naar de wet schuldig staat. Maar dan mag ze ook vertellen dat ze nochtans niet zonder Jezus kon. En vrees en beven, en dan gaat ze daar. En dan stort ze haar hart uit, dan valt ze voor hem neer. Weet u, gemeente, dan denk ik bij deze vrouw, dan vallen al die anderen weg. Dan is het Jezus en zij, dan ligt ze op de voeten. En dan ziet ze op hem. En dan stort ze haar hart uit en vertelt ze al wat ze gedaan heeft. Wat ze meegemaakt heeft. Hoe ze hele leeftocht aan de artsen heeft gegeven om gezond te worden. En dan vertelt ze hoe ze gekomen is. Met dat geloof, als ik uw kleed alleen zal aanraken, zal genoeg zijn. En zo mag ze heel hard haar hart uit. Dat doet u vanmorgen nou. Doet u het nou vanmorgen. Stort uw hart nou uit voor hem. Hij die voor ons staat om uw hart uit te storten. Zeg het er nou maar. Waar zit het nou op vast? Wat mankeert het nou aan? Wat is er nou geweest in je leven? Waarin schiet je nou tekort? Waarom kan het aan uw kant niet? En noem maar op, stort nou toch uw hart eens uit voor hem. Om nou, alles staat er toch van deze vrouw, als ze daar ligt. En ze zei hem al de waarheid. Ze heeft niets voor hem verborgen gehouden. Maar ze heeft heel haar hart uitgestort. En dan zei ze, let dan op de volgorde. Dan is het niet in eerste plaats om genezen te zijn van uw kwaal. Dat is groot als dat er mag zijn, als je gezond mag worden. Maar als nou de Heere dat nou eens niet gedaan zou hebben, zou die vrouw er dan beroerder aan toe geweest zijn? Als ze toch met die kwaal verder had moeten gaan, zou het misschien juist niet geweest zijn als bij Paulus, dat ze dan toch moest ondervinden dat Gods genade genoeg is. En dat de doorn in het vlees, zoals Paulus dat noemt, alleen maar klein moet houden. Om elke keer weer terug te komen bij de Heer. Om het elke keer meer van de Heer te verwachten. Om elke keer weer aan zijn voeten te vallen. Maar dan begint het wat de Heer nou, en dat geldt ons vanmorgen ook, wat de Heer nou voor het geloof. Uw geloof heeft u behouden. Ik hoort u al denken, ja, maar dat geloof ik ook een gaaf. Want er staat niet mijn geloof dat ik gegeven heb, uw geloof. Die zegt, een mens kan van zichzelf niet geloven, dat zal allemaal waar zijn. En daar beginnen we mee, dan gaan we God gelijk de schuld geven. Ik kan mezelf niet bekeren, ik kan niet geloven, dominee. Het staat in het woord, helemaal gelijk hebt u, maar één ding ben u vergeten. Als u daarachter gekomen bent, werkelijk achtergekomen bent dat u niet kunt geloven en dat u zelf niet kunt bekeren, is het werk van de Heilige Geest. Want weet u waar het mee begint? U wilt niet komen. Daar begint het mee. U wilt niet komen. Het begint niet met het niet kunnen. U zal straks voor de rechterstoel nooit geoordeeld worden over het niet kunnen. Want dan zou u terecht kunnen zeggen, Heere, ik kan het niet en dat weet u. En u hebt het niet gedaan, dus u hebt de schuld. Dan zitten we weer in het paradijs, hè? Maar u zult geoordeeld worden over het niet willen. U hebt niet gewild. U hebt uzelf op de been gehouden. U hebt er vanzelf alles nog aan willen doen. U bent nog steeds doorgegaan. U hebt niet van genade willen leven. Net als Jeruzalem. Hè? Jeruzalem is erop geoordeeld. Ik heb u bijeen willen vergaderen. Dus net naar kikkers. Maar gij hebt niet gewild. Maar als er dan inderdaad die onwil gebroken is. Bij die vrouw is het als het ware afgeknapt. Toen ze de laatste cent uitgaf. En toen het hopeloos geworden was. En dat ze niets meer had aan het eind gekomen. Zo is het in het geestelijk leven ook. En dan gaat de geest u richten op hem. Dan gaat u richten op hem. Dan gaat u naar hem toe. Niet met dat misschientje. Maar ik zal. Zoals die vrouw gaan. Want daartoe is hij gekomen en dat heeft hij ook gezegd. Ik voor u, dat gij de eeuwige dood verdiend hebt. Ik voor u. Dan gaat u zo naartoe met dat woord van hem in de hand. U hebt het gezegd. En vandaar dat de Heer dan ook zegt, uw geloof. Want dat mocht nou in het hart van die vrouw gaan leven. En dat mag in het hart van die vrouw gekend worden. Dat zijn woord de waarheid is. Zoals dat vanmorgen ook tot ons komt. En dan het tweede, ga heen in vrede. Weet u wat dat wil zeggen? Dat wil zeggen dat ze nou vrede mag kennen met God. Dus deze vrouw heeft niet alleen wat voor de tijd gekregen, maar Christus wil haar dat meegeven. Want reken erop dat het straks bestreden zal worden. Reken erop dat de duivel eraf zal komen. Dan krijg je altijd van die godsdienstige mensen die dan naar haar toe komen, straks in even komen te vertellen hoe fout ze het wel gedaan heeft en dat het eigenlijk niets kan zijn. En ze zijn er nog steeds van die mensen. Moeilijke mensen hoor. Want ze weten niet wat het is, genade. En ze weten niet wat het is dat Jezus gekomen is om het verloren te zoeken. Maar hier is het dat ze het zeker mag weten. Ook als de bestrijding komt. Wat heeft ze? Vrede. Vrede met God. Vrede door Christus met God. En dat heeft hij gemaakt, die vrede, aan dat kruis houdt. Daar heeft hij die vrede gemaakt waar al mijn ongerechtigheden weggedragen zijn. Catechismus zegt, zo praten zal hij, want dat is de vergeving bij God. Wij kunnen wel vergeven, maar vergeten niet. Hè? Maar bij God staat, als hij de zonde vergeeft, dan gedenkt hij ze niet meer. Kan je niet voorstellen met je verstand hier. Alwetend God, die dan niet meer weet van mijn ongerechtigheden. Van de zonde die ik in mijn jonkheid heb bedreven en noem maar op. Hij gedenkt ze dan niet meer. Dan hebt u vrede met God. Dan kunt u voor God verschijnen. En dan kan God niets meer op u tegen hebben. Omdat hier Christus die vrede gekocht heeft. En die vrede geschonken heeft. Omdat vanuit die vrede zal leven. Het belangrijkste, geloof in hem. Waardoor u vrede krijgt met God. En ik zei u straks al, en dat andere is een toegifje. Daarom die volgorde. Marcus tekent het juist bewust zo op. Uw geloof, vrede. Je zou als kunnen zeggen, dat teken wat je gekregen hebt, dat is een teken dat je geloof waar is en dat er vrede met God is. En zijt genezen van deze uw kwaal. Mensen is naderhand ook ergens aan gestorven hoor. Ik weet niet wat voor ziekte. Hartstilstand gekregen, ik weet het allemaal niet, hoef ik ook allemaal niet te weten. Maar het lichaam moest toch nog het graf in, want er een zijn we op weg, want daar kan het alleen maar vernieuwd worden, ook van al Gods kinderen hoor. De begraafplaats worden van Gods kinderen, de lichamen vernieuwd, van verderfelijk naar onverderfelijk, sterfelijk naar onsterfelijk. Omdat ze op de jongste dag met hun ziel, met hun geest verenigd zullen worden. En daarom zegt hij ook, wees genezen van deze uw kwaal. Deze kwaal, er zullen nog wel anderen komen. Want God, hij blijft zijn kinderen klein houden. Zeker als een keer denken weer omhoog te gaan, dan duwt hij ze wel naar beneden toe. Wees genezen van deze uw kwaal. Dan mag ze dat meedragen. Tot bevestiging dat zijn woord de waarheid is. Hij bevestigt zijn woord met dit teken. En dan kan die vrouw verder. En wat er met die vrouw verder geworden is. En wat ze tegen die vrouw gezegd hebben. En waar die farizeeën en schriftgeleerden met haar over gesproken hebben. Weet ik allemaal niet. Eén ding weet ik wel. Dat ze mocht naar boven kijken. En dat ze nu thuis is. Ze is thuis. Om eeuwig te zingen van het lam. En te zeggen, het is door u alleen. En daarom. Een rechteloze, een hopeloze, een hulpeloze. Maar die het uiteindelijk maar van één heeft verwacht. Ten slotte van één heeft verwacht. En die beschaamd is ook om gaan eindigen. Het is niet maar een stukje geschiedenis wat voor ons lag vanmorgen. Iets wat in dat grijze verleden heeft plaatsgevonden. Maar dit is nou het woord van God wat tot ons gekomen is. Als het ware deze vrouw tot een voorbeeld gesteld is. Als er nou nog tobbers zijn die menen dat het voor hen niet kan. Dan heeft de Heer het u hier laten zien en laten horen. Dat het wel kan bij hem. En dat als de Heer het in uw leven gewerkt heeft. Dan heeft hij het weer bevestigd. Dat wat hij gesproken heeft. Dat het vast is en eeuwig zeker. En dan kunt u verder. Wat u dan nog wacht en wat er voor ons ligt. En hoe oud we worden of hoe jong we God ook moeten ontmoeten, is het altijd goed. En daarom, hij heeft vanmorgen voor ons gestaan, gemeente. Jongens, meisjes, kinderen. Hij heeft voor ons allemaal gestaan. En hij vraagt eigenlijk alleen maar heel eenvoudig. Geloof je me nu? Geloof je me nu? Wat, heren, dat ik voor u, voor jou gekomen ben, voor goddelozen en zondaren. Omdat ze zalig zouden worden. O, zeg het nou toch eens. Heer, ik geloof. Kom een ongelovigheid maar te hulp. Heren, geef het door uw geest dat ik er niet meer onderuit kan. Als een onwillige gewillig gemaakt. En dat ik zo naar huis mag gaan met uw woord. En met uw getuigenis. Of ga je nog met jezelf. En probeer het zelf nog stakker. Stakker. Als hij het niet verandert, kom je ermee om. En daarom, laat dat woord van hem klinken. En ga dan met dat woord van hem maar in de binnenkamer. En val maar voor hem neer en vertel hem nou maar al de waarheid. Amen. Psalm 32. En daarvan zingen we nu het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Verheugd in God naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zijn deugden te alle tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. 32, 1 en 6.